Goedemiddag. Goedemiddag. Iedereen hier in de dienst. En ook iedereen die mee luistert thuis naar deze dienst. Van harte welkom. We gaan in deze middagdienst stilstaan bij een gebed van de profeet Jesaja. In een soort van serie. Er zit af en toe een flinke tijd tussen. Maar in de middagdiensten waarin ik voorga, wil ik in deze periode steeds een gebed van een profeet of een bekende Bijbelse persoon als uitgangspunt nemen. Vorige keer heb ik gepreekt over een gebed van Jeremia. En vanmiddag over een gebed van de profeet Jesaja. We gaan beginnen met een loflied. Gezang 434, vers 1, 2 en 5. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. En we wensen elkaar hier en thuis, of waar we ook mee luisteren, een goede en gezegende dienst. Uit de Bijbel lezen we een gebed van Jesaja uit Jesaja 63, vanaf vers 7 tot hoofdstuk 64, vers 2. En het gebed begint bij vers 15 en eigenlijk nog net daarvoor in vers 14. Dus Jesaja 63 vanaf vers 7 tot 64 vers 2. Ik zal de liefde van de Heer gedenken en zijn roemrijke daden bezingen. Alles wat de Heer voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en zijn grote liefde. Hij zei: natuurlijk, het is mijn volk. Mijn kinderen zijn te vertrouwen. Daarom wilde hij hun redder zijn. In al hun nood was ook hij zelf in nood. Ze werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan. Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee voerde? Waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hem bezielde en met zijn heilige geest? Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven. Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, als vee dat afdaalt naar de dal. Het was de geest van de Heer die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven. Zie neer vanuit de hemel. Kijk vanuit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan. Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze vader. Abraham heeft ons niet gekend. En Israël zou ons niet herkennen. Maar u, Heer, bent onze vader. Van oudsher heet u onze bevrijder. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. De bergen zouden voor u beven, zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken. Zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen, de bergen zouden voor u beven. Deze middag dus een gebed van de profeet Jesaja met het thema terugverlangen of verlangen naar Gods daden. Maar even vooraf, zoals ik dat ook bij het gebed van Jeremia gedaan heb, de vraag: de profeet Jesaja, wat is daarvan bekend? koninklijke bloeden. Ja, daar lijken wel teksten op te wijzen. Dat wordt wel gezegd, ja. Het is niet helemaal zeker, maar hij komt wel een beetje uit de aristocratische familie kringen, zeg maar. Het is een, ja. Dus hij hoort een beetje bij de elite of zo, zouden we nu zeggen. Dat is ook maar net hoe je het noemt, maar... Ook wel te merken, weet je, als een taal, zeggen heel veel mensen. Het is ook verheven, hoogverheven schrijven. Een grote gedeelte. Ja? Wat nog meer? Hele bekende profeet, merk ik. Verhalen van Jesaja die bekend zijn. Het visioen van Jesaja. Doet dat een bel rinkelen? Jesaja die in hoofdstuk 6 de heerlijkheid van God ziet. Ik zag God op zijn troon zitten, zegt hij. En zo bevulde de tempel. De tempel gevuld met de heerlijkheid van God. En dan valt hij op de grond en zegt... wee mij, want ik ben een onrein mens. En dan komt zijn engel met een kool van het altaar en dan raakt zijn lippen aan. Hij leeft een stuk eerder dan de profeet Jeremia. Ook in Jeruzalem. En hij had een beetje zoeken naar de precieze datums. Maar 756 voor Christus geboren. En tot ongeveer 701 gaat de kennis, zeg maar, van Jesaja. Ook van hem weten we niet precies hoe hij aan het eind van zijn leven is gekomen. Hij had... Hij was getrouwd, Jesaja. Had twee kinderen. Op school zouden we zeggen bonuspunten voor wie die naam heeft onthouden. Schea Jaschub. En Maher Gehal Gasbas. Die laatste naam die onthouden wij thuis altijd. Die zeggen we altijd in de auto als we voor de stoplicht staan en het wordt groen. Daarom ken ik hem heel goed, zeg maar. Maar die namen zijn heel veelzeggend. Die eerste betekent een restkeer terug. Een belofte. Dat er wel onheil komt, maar dat er ook een deel terugkomt. En die andere naam, die lange naam, ga ik die nog een keer proberen uit te spreken. Dat zegt iets, haastige buit, spoedige roof. Iets van de profetieën van Jesaja, die net als Jeremia aankondigt dat er onheil aankomt. Dat brengt hij ook tot uitdrukking in de naam van een van zijn kinderen. En hij begon met profeteren in de tijd van koning Uzzia. En in de Bijbel krijgt hij heel weinig aandacht, vrij beperkt. Terwijl uit buitenbijbelse bronnen blijkt dat het een hele aanzienlijke koning is geweest. Met een enorme status. Maar dat is het boeiende van de Bijbel. Die heeft soms mensen die juist niks voor lijken te stellen, krijgen een hele bijzondere plek. En mensen die zich heel groot maken, die ja, wordt bijna niks over verteld. Maar het is een tijd van grote voorspoed. En dan begint Jesaja. Dat is een profetieën. Ook met heel veel waarschuwingen. En dat... Kan ook best dus geklonken hebben als ze, ja, kan Jesaja wel zeggen, maar wat zie je er nou eigenlijk van? Nou, een aantal koningen onder wie hij profiteert, dus Uzzia, Achas, Hiskia. De geschiedenis van Hiskia zullen sommigen vast wel zich herinneren, dat Hiskia, godvrezende koning, ziek werd. En Jesaja moest komen zeggen dat hij ging sterven. Toen ging hij in gebed, misschien komt dat gebed ook nog wel een keer voorbij in de middendienst. Hij bad tot God en toen mocht Jesaja teruggaan en vertellen dat hij nog een heel aantal levensjaren erbij kreeg. Jesaja is een grote profeet ook, een groot boek. Ergens in de 60 hoofdstukken. Maar wordt wel algemeen aangenomen als een boek in twee delen. Hoofdstuk 1 tot en met 39. Dat is maar het, wij zouden zeggen, het historische deel. Dat gaat veel over de geschiedenis van Juda. De koningen. Vanaf hoofdstuk 40 begint het tweede deel. En volgens sommigen zelfs een derde deel. En dat is een andere stijl. Het gaat over meer de tijd in de ballingschap. En daarna de profetieën. Daar wordt wel over gezegd. Van, ja, is dat wordt vaak aangenomen dat het een andere schrijver is geweest. Eén boek geworden. En Jesaja zijn... Bekende leven van ons eindigt zo'n beetje rondom de belegering van Jeruzalem door Sanherib, koning van Assyrië, in 701. Daar is een prachtig verhaal over, want Sanherib die stuurt zo'n knecht die dan vol spot gaat roepen tegen het volk van Die denken jullie nu al dat je bent en die koning is Kiev jullie, die vertrouwt maar op God. Maar het gaat helemaal niet gebeuren, want kijk eens wie ik allemaal al verslagen heb. Al van die Beraltal uit de oorlog. En Hiskia zegt, krijgt te horen van de profeet Jesaja dat God belooft, de stad wordt niet ingenomen. En het blijkt dan op een ochtend dat er iets gruwelijk misgegaan is in dat kamp van die Assyriërs. En dat ze elkaar naar het leven staan, op de vlucht slaan, in verwarring terugtrekken en Jeruzalem wordt niet ingenomen. En er is een buitenbijbelse bron gevonden. De beschrijving van die tocht van koning Sanherib. Nou, die was wel gewend om al zijn overwinningen uitvoerig te beschrijven. En dan heeft hij dus de een naar de andere stad ingenomen. Dat wordt allemaal keurig verteld. Met, nou ja, zo nog mooier dan het was. En dan schrijft hij, op een bepaald moment wordt er geschreven, ik had de koning van Juda gevangen als een vogeltje in zijn kooi. En dan, zeg maar, hij zou zeggen de volgende bladzij, maar dat is dan de volgende kleitablet. Zijn ze opeens onderweg terug naar hun eigen land. Als Jeruzalem had ingenomen, zou daar absoluut een beschrijving hebben gekomen van alles wat ze daar geroofd en geplunderd hebben enzovoort. Maar die bron, zeg maar, vriend en vijand, gelovig of niet gelovig, zegt, dit is een heel sterk bewijs dat het Bijbels verhaal ook klopt. Dat die koning Sanherib dacht, ik ben er. En toch staat niet ingenomen. Nou, dat is een beetje iets over Jesaja. Nog twee dingen, zeg maar. Dus dat visioen, die heiligheid van God, dat blijft in Jesaja zijn boek een hele grote rol spelen. De heiligheid van God is voor Jesaja een enorme bemoediging steeds. Het bewijst dat God is wie die is, dat hij rechtvaardig is, dat hij zijn belofte houdt. Dat Israël erop kan vertrouwen. Tegelijkertijd ook een hele sterke oproep steeds aan het volk om dan ook toegewijd en heilig te leven. Verbonden met God. En in het schrijven, in het spreken, vereenzelvert de profeet van dit boek zich ook vaak met het volk. Je ziet heel vaak in de wij-vorm. Het gedeelte dat wij gelezen hebben, wordt het ook wisselt zich met elkaar af. Ik, wij. En zodra het over wij gaat, dan is dat die profeet die aan het woord is, die vanuit het verlangen dat het hele volk zo erin zal staan, zo zal bidden, bidt hij dan ook. Nou, dat een beetje als achtergrond bij het boek. En dan heb ik net als de vorige keer zeg maar, gekeken naar wat is nou de achtergrond van dit gebed, de inhoud en wat is de blijvende betekenis voor ons nog steeds. De achtergrond van het gebed begint bij vers 7. Klinkt een beetje erg alledaags misschien, maar eigenlijk zie je daar achter elkaar zo'n beschrijving van goede tijden, slechte tijden van het volk met God. Want vers 7 tot 9 is echt een loflied. Je hoort iemand die vol liefde vertelt over hoe het was en herinneringen ophaalt. De trouw. De liefde voor God, zijn ontferming, die bleek uit zijn machtige daden van redding en bevrijding. Het staat er heel sterk, het vertrouwen ook, maar vanuit God, dat God zegt, het is mijn volk. We zijn te vertrouwen, zoals een ouder, een vader, een moeder vertrouwen uitspreekt in zijn kinderen. En zo zorgde God voor dat volk. In vers 10 gaat het dan over de slechte tijden. Tijd die waarin de profeten gezegd hebben dat het volk het zeg maar over zich afriep dat er een oordeel kwam. Ze hebben het vertrouwen beschaamd, zijn in opstand gekomen. Ze hebben de geest van God, de Heilige Geest, gekrenkt. En staat er heel sterk dat die God dan verandert van een vriend in een tegenstander. Maar zoals eigenlijk steeds opnieuw in de Bijbel is dat dan niet het laatste woord. Vers 11 gaat verder. En dan komt alle nadruk te liggen bij God. God dacht terug aan zijn eigen belofte. Zijn geschiedenis met het volk. Wat hij met het volk gedaan heeft. Hoe hij met ze omgegaan is. Maar de profeet denkt daar ook aan terug nu. En die vraagt het dan af. En dat is eigenlijk een soort, ja, dat is nog geen gebed. Dat is een soort van uitroep. Waar is hij nu, die God? Juist nu we hem zo hard nodig hebben. Waar is die God die ons bezielde met zijn Heilige Geest? De God die Mozes de zijde stond, die Israël leidde, en die heel de wereld, zo wordt het omschreven, het liet zien wie hij is. Het lijkt erop dat God zich teruggetrokken heeft in zijn heilige, luisterrijke woning. God is niet meer hier bij ons. Later. En dan, als dat gezegd is, dan komt het gebed. Een gebed met drie vragen. Een vraag vanuit een soort twijfel of onzekerheid. Of God ze nog wel echt ziet. Nog eigenlijk meer dat angst erachteraan. Dat God weg zou blijven. En vertrouwen dat als God terugkomt, dat het goed komt. Ja, nog beter wordt dan ze zich nu kunnen voorstellen. Eigenlijk is, dacht ik, een kinderlijk mooi gebed. Het is echt alsof je een kind dat heel goed weet hoe zijn vader en moeder te vertrouwen zijn, eigenlijk vraagt om dat ook te zien. Want dat begint met zien neer vanuit de hemel. Als er iets is wat belangrijk is voor een kind, dan is het om gezien te worden. Ook gewoon letterlijk. En als je het weet, meemaakt, dan van kinderen die dat soms juist gemist hebben, dan word je daar nog veel meer van bewust. Want als het altijd zo voor jezelf is geweest, dat je jezelf gezien hebt geweten, dan is het soms zo vanzelfsprekend. Maar kinderen die dat niet zo vanzelfsprekend hebben meegemaakt, zie je heel vaak scannen. Letterlijk kijken, zie je mij? Nu heb ik een nieuwe plek. Ziet degene mij die me hier brengt? Ziet mijn vader me? Ziet mijn moeder me? Zie je hier ook als vraag. Zie neer vanuit de hemel. Kijk vanuit die luisterrijke heilige woning. En reageer. Want zien is ook dus doorhebben hoe het met je gaat. Wat je nodig hebt. En het is heel sterk hier dat die profeet dan ook zegt, ja, we hebben natuurlijk een prachtige geschiedenis met Abraham en onze voorvaderen, maar we hebben meer nodig dan de verhalen en de geschiedenissen van toen. We hebben God nu nodig. Het wordt heel sterk gezegd, Abraham kent ons niet meer. En Israël, de andere naam voor Jacob, ja, die kan ons nu niet helpen. Maar wij hebben net als zij nu, u nodig als onze vader. En bevrijden. Een van de weinige keren in het Oude Testament dat God zo nadrukkelijk ook als vader genoemd wordt. We hebben dus niet maar één iets nodig om te weten wie u bent. Of het voor even nodig. Maar we hebben u nu bij ons nodig. Dat u ons ziet. En doet in onze levens wat we nodig hebben. Zonder u zijn we verloren. Dat gaat heel ver. Want eigenlijk het eerste vers wat bij mij bleef haken toen ik dit gedeelte ging lezen was vers 17. Ik weet niet of dat bij jullie ook gebeurde, maar toen ik het las, dacht ik, dat is al wel heel sterk gezegd. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Als je dat zo snel leest, dan lijkt het bijna alsof er gezegd wordt van, ja, waarom doet u dat? Alsof God daar de schuld van is. Dat is het sowieso niet. Als je dit gedeelte doorleest, eigenlijk is dit gedeelte uit het boek echt een groot geheel. Want je moet een paar hoofdstukken achter elkaar lezen om de lading nog meer te voelen. Want in hoofdstuk 65 vers 1 zegt God, ik was te vinden voor mensen die mij niet zochten. Ik was er wel, maar jullie zochten niet. Maar zoals het hier gezegd wordt, waarom liet u ons afdwalen? Dat is een hele sterke formulering, niet als een verwijt aan God, maar wel, er zit een hele diepe overtuiging achter. Dat niet alleen om God te vinden, dat we gaan ontdekken wie hij is, dat we hem nodig hebben, maar ook om bij hem te blijven. Het is niet zo dat geloven betekent, nou, God God helpt je om ermee te beginnen en vervolgens gaat God van een afstand toekijken wat wij nu doen. Hier zit de overtuiging achter. En God, om op uw weg te blijven, om dicht bij u te blijven, hebben we u ook nodig. Dus kom bij ons terug. Dat is ook het volgende gebed. Keer terug. We hebben u nodig. U bij ons. Om voor ons te zorgen. En, wat je voortdurend ziet, om ook, ja, doe het ook voor uzelf, Heere God. Voor uw eigen eer en glorie tegenover alle volken. Want als wij nu ten onder gaan, zegt die profeet namens het hele volk, stel dat wij van de aardbodem verdwijnen, dan kunnen alle andere volken zeggen, ja, nooit meer wat van gehoord. Wie is eigenlijk die God? Een soort een pleidooi gedaan. God, kom terug. Voor ons. En voor onszelf. Laat uw aanwezigheid zien. En als derde staat er. Scheur de hemel. Bij dat open scheuren van de hemel. Had ik vroeger altijd het beeld als kind. Van zo'n, was ooit bij een molen geweest. Waar we meel kochten voor pannenkoeken. Er staat zo links en rechts af en toe in Nederland, geloof ik. Misschien hier in de buurt ook wel. Dat het meel echt nog gemalen wordt in die molen. En er stond zo'n hele grote, ja, ik denk jutezak, maar het zal wel wat anders geweest zijn. En er zat een scheur in die zak. En daar kwam zo'n stroom van graankorrels uit. En dat, voor mijn gevoel, bleef dat maar gaan, zeg maar. Alsof dat eindeloos was. Het was ook een hele grote zak. Scheur de hemel. Dan dacht ik altijd aan dat God zeg maar, zo'n zak open scheurde om eindeloos veel dingen te geven. Dat is een mooi beeld, maar toen ik ermee bezig was nu, dacht ik, ja, maar het gaat hier om meer, eigenlijk om iets anders dan dat God allerlei dingen geeft om gevraagd te worden. Het is eigenlijk het idee dat God zich teruggetrokken heeft in zijn paleis en dat God zelf moet komen, dat hij daarvoor ook de hemel moet scheuren. Het is een gebed dat God zelf moet komen. Een intens verlangen naar de aanwezigheid van God en zijn daden. Met daarbij de overtuiging dat als dat gebeurt, iedereen ook ontzag voor God zal hebben. En zoals Jesaja dat een keer op keer zegt, wie niet leeft naar Gods bedoeling, in een soort huiver, schrik. Maar die God vertrouwt juist ook in een diep besef van, ja, dit is onze redder. God is onze bevrijder. Dus wat is dan de blijvende betekenis van zo'n gebed? Nou, ik denk dat het ook goed is om echt als gewoonte te maken, om bij je bidden altijd te beginnen met terugdenken aan wat God al gedaan heeft. Zijn grote daden. En dan is het eerste en belangrijkste om altijd te denken aan de Heer Jezus. Gods liefde in één persoon. Dat is het eerste om bij stil te staan. Het tweede is, wees altijd eerlijk over je eigen situatie. Hoe sta je ervoor? Hoe heb je geleefd met God? Waar moet je eerlijk zijn over fouten, over een verkeerde houding, gedachten? Wees eerlijk. Derde, als we bidden, bidden we dan eerst en vooral om God zelf. We zeggen het soms misschien makkelijk, zelfs snel, maar we weten het. De God van de Bijbel is een God die persoonlijk met mensen om wil gaan. Die wil niet eerst en vooral benaderd worden zoals ik als kind dat zag bij die zak met graan. Alleen maar cadeautjes. Dingen. Maar hij verlangt ernaar dat we naar hem verlangen. En tenslotte al dat bidden. Hè, met het terugdenken aan wat God gedaan heeft. Eerlijk over je situatie. Vragen om God Doe dat altijd ook in het besef dat je verbonden bent met anderen. Dat je ook bidt zoals de profeet bidt in de wijvorm. Kom terug, Heer. Kijk naar beneden. Scheur de hemel, zodat heel deze wereld uw daden zal zien. En iedereen zal erkennen dat u, om Jezus wil, onze God en onze Vader bent. Amen.